Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria presenteert u het programma In Gesprek met een Priester. Uw gastheer Patrick van den Hoven.
Voor ons programma In Gesprek met een Priester zijn we vandaag te gast bij Monseigneur Lode Aerts, de bisschop van Brugge. Hij werd geboren op 2 oktober 1959 in Geraardsbergen, in een gelovig gezin van 6 kinderen. Samen met zijn 2 broers was hij misdienaar in de parochiekerk. Toen hij 10 jaar was, verhuisde het gezin naar Maldegem. Hij volgde zijn middelbare school aan het college in Eeklo. Na een bezinningsweek rond het evangelie van Marcus, leerde hij een liefhebbende God kennen en besloot hij om te starten met filosofie in het seminarie. Hij mocht daarna in Leuven zijn kandidatuur filosofie en letteren afmaken. Theologie volgde hij in het seminarie van Gent, en na zijn wijding op 7 juli 1984 door Monseigneur van Petegem, mocht hij doctoreren in de bijbelwetenschappen aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana. Van 1988 tot 1992 was hij professor filosofie, en van 1992 tot 2002 was hij professor dogmatische theologie en ook geestelijk directeur van het seminarie in Gent. Daarna werd hij bisschoppelijk vicaris voor de jongerenpastoraal tot 2016. Na een korte overstap als deken van Gent werd hij op 4 december 2016 in de Sint-Salvatorskathedraal van Brugge tot bisschop gewijd. We zochten de bisschop op in het bisschopshuis van Brugge voor een gesprek voor Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons vandaag in Brugge in het bisschopshuis bij bisschop Lode. U bent bisschop, maar lange tijd geleden, toen u nog klein was, kwam u uit een gezin. Kunt u ons vertellen of u daar ook het geloof al heeft meegekregen en hoe dat dan uiteindelijk geleid heeft tot een roeping?
Ja, ik wil wel proberen, hè. Ik dacht alleszins niet om bisschop te worden, hè. Voor alle duidelijkheid. Maar het is wel zo dat mijn ouders gelovige mensen waren. En ja, ik denk dat ik mijn geloof daar voor een deel ook echt aan te danken heb, hè. Aan hun, ja, hun manier van leven. Mijn vader was nogal geëngageerd in de parochie. Dat was in die tijd, maar dan spreken we echt van de vorige eeuw en de jaren 60, een nieuwe parochie, waar het kerkgebouw terecht nog moest komen. Er was zo'n houten barakje, een noodkerk.
En waar was dat precies? Dat was
in de buurt van Geraardsbergen.
Ah, okay.
Die kleine nieuwe parochie, dus een onderdeeltje, een wijk van Geraardsbergen. Die parochie heet Neder-Boularen. Ik en mijn 2 broers, we waren daar als kleine jongen misdienaar. Ja, dus de kerk was in die zin niet vreemd. Hè. Er moest dan allerhande werk gedaan worden, geld ingezameld worden om een nieuwe kerk te bouwen. Dus daar heb ik wel met geloof contact gekregen. Maar belangrijker dan dat kerkgebouw en dat misdienaar zijn, als ik het achteraf bekijk, was wel bij ons in het gezin zelf, waar we met 6 waren en waar de jongste van ons 6, mijn jongste zus Lutje, Lutgard, die was heel zwaar gehandicapt. Ja, dan stelt u natuurlijk ook vragen, hè, want ze was wel heel, heel zwaar gehandicapt. Ze is ondertussen overleden, hè, maar ik herinner me dan meer zoals tiener, hè, dat ik daar veel over nadacht. Dat bracht mij ook tot geloofsvragen, hè, en zo een beetje de filosoof in mij die zich dan afvroeg, zou God wel kunnen bestaan als er als iemand zo ongemak en pijn heeft. Ze kon niet zelf stappen, ze kon niet zelf spreken, ze was niet zindelijk. Ja, ze was ook niet uitgegroeid, er moest kinderen zijn. In een zekere zin was het precies lijk een babytje, maar dat ondertussen opgroeide. En ik merkte wel dat vooral mijn mama heel gelovig was, hè, en van dat geloof ook leefde en daar ook haar kracht haalde, want mijn zus is altijd thuis gebleven en dus er werd in dat gezin veel daar rond eigenlijk georganiseerd. Ik denk in die jaren vond ik dat vooral iets dat mij maar tot rebellie bracht, zo, tot de onrecht, hè, en twijfel ook, hè, van allez, wat voor zin heeft het allemaal. Er is dan toch wel verandering gekomen, een keer dat je, en ik denk dat dat bij andere mensen toch ook wel herkenbaar moet zijn, hè, dus dat je in echte pijn of onmacht of gevoel van onrecht er je kunt tegen verzetten, je ook kunt voor engageren en je weer, en ik deed het eerlijk, allez, zonder pretentie, ik probeerde daar veel voor te doen, wachten tot laat, 's avonds om mijn huiswerk te doen en zo, hè, want ze moesten ook wat bezig worden gehouden, hè, of van die eenvoudige dingetjes die de kinesist leerde, die je kon doen, ik deed dat allemaal heel graag. Maar ik bedoel, naast de weerstand die je hebt en de vragen en de twijfels en een oproep tot engagement en daar iets proberen aan doen, komt er op de duur ook zo'n soort verzoening met die realiteit, een soort overgave. En zie je ook de hele mooie kanten daarvan. Hè. Dus dat je bijvoorbeeld, spreken kon ze niet, wanneer zo iemand eens lacht, hè, en blij is, ja, dat wordt veel waardevoller. Mm-hmm. Hè. Dan krijg je meer aandacht voor heel eenvoudige dingen, hè, van een beetje comfort, van... Ja, een glimlach, proberen te zorgen dat iemand die zich niet kan bewegen goed ligt, wanneer die in het bed gelegd wordt, dat er geen rimpel in het slaapkleed is, want dat geeft ongemak.
Het is juist om die zorg voor de ander, dat misschien ook aantrekkelijk zou kunnen zijn, dat je zegt van kijk, als je voor iemand anders kan zorgen, daar kun je ook blij van worden.
Ja, precies. Ja, zo is het. Hè. En communicatie kan in die zorg ook, ja, moet niet altijd heel activistisch zijn. Je zei het op de een of andere manier toch verbonden, hè, bijvoorbeeld met die kleine tekentjes van een lach of van wat rust, dat het schrijen stopt, hè, dat iemand, want zelf weten kon ze ook niet, dat iemand ook met de nodige moeite, dat gebeurt in alle woonzorgcentra natuurlijk ook, weet ik wel, hè, en in veel huizen met, waar mensen met beperking zijn, dat iemand hapje per hapje het eten binnen heeft, hè, en het ondertussen nog eens is opgewarmd, of nog eens in de mixer is gegaan, hè, dat het dan ook gelukt is, hè, dus al die hele elementaire kleine dingen, ja, tonen de waarde van ja, wat echt telt. Hè. Mm-hmm. En ik denk dat me dat ook wel geholpen heeft, om dan na eerst zo jaren van twijfel of weerstand tegen God, en ja, misschien op een andere manier te ervaren. Misschien heeft het me dat wel geholpen.
Mm. Ja. Is het sowieso belangrijk dat je het geloof meekrijgt vanuit je gezin?
Voor mij wel, hè, maar het was ook niet zomaar een pakje. Dat kant en klaar is gegeven. Hè. Dus als het waardevol is, heeft het ook met wat strijd te maken en met wat twijfel en zo. Allee, achteraf gezien ben ik daar allemaal super dankbaar om, natuurlijk. Hè.
In het gezin werd er daar ook gebeden? Werd dat,
ja,
vanuit uw ouders
meegegeven? Ja, dat deden we wel. Na het avondeten, ja. Deden we wel. Ja, soms ook wel. Maar goed, ik lag al een beetje, want wij waren speelvogels en pubers, zeker zoals tieners. Hè, dus dat gebed was niet altijd even vroom, natuurlijk. Hè. Maar we hadden die gewoonte na het avondeten. En ik denk dat, vermoed wel, dat die handicap van mijn zus er ook mee te maken had. Hè, dat we wel beseften, ja, ook al deden we wel eens kattenkwaad bij dat gebed. Maar het was een kort gebed, hoor. Maar dat was een soort dagelijkse praktijk, ja, op de een of andere manier. Zal mij dat ook wel allemaal geholpen hebben. Hè?
En hoe legden uw ouders dat dan uit? Werd dat ook een beetje vanuit gelovig standpunt belicht, van dat uw zus gehandicapt was?
Boah, veel werd daar toch niet zo over gesproken. Ik denk wel, mijn moeder ging dan, dat is een heel eenvoudig geloof, hè, ging wel eens graag naar een, dat was in de buurt waar we woonden, een Mariagrot. En dan vroeg ze soms wel eens van, ga je eens niet mee? Dan fietste ze daar naartoe, dat was ook niet ver. En alleen werd een kort gebed haar gezegd. Maar dat zo echt, wat ik hier nu bijvoorbeeld doe en daar zo over praten, dat was nu ook niet precies de gewoonte bij ons thuis. Maar op de een of andere manier speelde dat toch wel mee, ja.
Mm-hmm. Later dan ging je naar het middelbare school, neem ik aan.
Precies. Wat ik vertel is ook van in die periode van middelbare school wel, hoor.
Ah,
dus
oké. Okay.
Als tiener, hè. Ja.
Ah, ja, oké. Okay. Ja,
en als puber.
Ja, want je zegt al puber en rebel. Ja. Maar rebel, in welke zin? Zet je dan af tegen het geloof van je ouders? Of hoe zat dat dan eigenlijk?
Die rebellie bedoelde ik wat tegen God, hè. Zo van,
ah, ja, oké. Okay.
Zie je wel, we bidden 's avonds, hè. En voor mijn moeder is dat van groot belang. Maar misschien bestaat hij niet eens. Hè. Dus de periode dat er Ja, dat is eigenlijk actueel, hè, dat het rond het milieu, voor de oudere luisteraars van Radio Maria, hè, die zich nog herinneren misschien hoe de Club van Rome met zo'n rapport kwam dat heel somber was, hè, dat ja, er was te veel, en dat is misschien ook zo, hè, er is te veel volk op de wereld en er is te weinig voedsel, hè, en het milieu wordt door de industrie, hè, en vooral door het Westen, dat boven zijn stand toen al leefde, hè, ja, dat gaan we niet zo kunnen verder blijven doen. Hè. We steven af op zo'n soort grote apocalyps. En ondertussen was er oorlog in Vietnam. Heel veel van de godsdienstlessen gingen daar trouwens over. Hè. Moet ik nu achteraf zien. Hoewel dat toonde wel dat er maatschappelijke betrokkenheid was. Maar dat was toch voor een deel ook wel wat vooral maatschappijkritiek die nuttig was. Hè. Maar misschien had het ook iets in die periode dan ook iets meer inhoudelijk over geloof mogen gaan. Maar zwart, ik bedoel, dat zeker niet verwijtend. Maar ik bedoel, zo vrolijk werd je daar allemaal niet van. Hè.
Mm-hmm.
Om maar te zeggen, om met je hoofd minstens, hè, in een soort rebellie te zitten. Want ja, er is wellicht niet veel van te vertrouwen, niet veel van aan. Dat kan ik me wel uit die tienerjaren herinneren.
Mm-hmm.
Ja.
En was er op een moment dan een soort omslag dat je plots toch het geloof zag zitten? Of dat je toch ja, snapte van, tja, God bestaat misschien toch?
Precies, maar ja, toch wel. Wat dat betreft, voor mij had dat te maken met nieuwe kansen krijgen van mensen en ja, ik weet nog goed, dat mijn ervaring van vergeving te maken. En ook zo van, zelfs met die handicap en met al die donkere dingen die ik hier nu net vertelde en die mij bezorgd maakten. Een soort vertrouwen van, ja, maar misschien komt het toch goed. Of het moet toch ook niet zo somber zijn. Of je doet ook niet alles verkeerd. Hè, want ik vond dan, als ik mij voor mijn zus engageerde, dat bracht eigenlijk toch niet op. Hè. Heel veel tastbare resultaten was er niet, hè. Mijn mama wou heel graag dat ze misschien toch wat uit zichzelf wat stappen zou kunnen zetten. En dus werd daar koortsachtig bij ons thuis geprobeerd. Hè. Dus er was kine natuurlijk. Maar hè, ze moest ook zelf wat stappen, wat ze niet kon. Hè. Dus je moest, gelukkig was ze niet groot, moest ze dan erachter staan en pasje per pasje er vooruit duwen, wat eigenlijk heel lastig was. Al dat soort dingen doe je. Hè. En je merkt, maar dat helpt misschien toch allemaal niet zoveel. Wat brengt dat op? Hè? En dan toch, je ziet ook van jezelf als tiener dat je het ook allemaal niet zoveel beter doet dan de anderen. Dat je mensen kwetst, dat je al veel te veel babbelt. Misschien zoals nu hier in dit interview. En dat er van je dromen en idealen ook niet zoveel van zomaar in huis komt. En dan ja, herinner ik mij wel, dat had met de biecht te maken, eerlijk gezegd. Dat een gevoel van, ja, maar eigenlijk is het goed zoals het is. En wordt geaanvaard. En moet je zoveel zorgen en scrupules niet maken. En dat heeft mij wel, eerlijk gezegd, erg geholpen en geraakt. Mm-hmm. Ook. Ja. Ja.
Wanneer was er dan sprake van een roeping of een begin van de roeping?
Oh.
Weet je dat nog?
Ja, dat weet ik allemaal heel goed. Maar om dat nu zo allemaal precies op een dag te dateren, dat is wat moeilijk. Hè?
Is het geen moment? Is het eerder een periode waarin dat tot stand komt?
En roeping zou ik het zelfs niet durven noemen. Eerder, ja. Bij mij was het eerder de ervaring van zelf aanvaard te zijn en dat geloof daar wel mee te maken had. En dat aan andere mensen misschien te kunnen delen en dat aan andere mensen ook misschien plezier zouden kunnen van beleven, zoiets.
Mm-hmm.
Hè? En heel concreet dat te maken met een week die ik eens meegemaakt heb in Westmalle. Maar dan zitten we echt halfweg de jaren 70 van de vorige eeuw. Er was een volle week waar iemand die trouwens hier uit West-Vlaanderen, dat was de toenmalige abt van Zevenkerken van de Benedictijnen, Paul Standaard,
mm-hmm.
die las met allemaal tieners, zo mensen tussen 17 en misschien toch wel 22, zo ongeveer. Hè. Toen al wat mensen van mijn leeftijd ook, dus ik was dan een jaar of 17. Hij las het hele Marcus-evangelie, weet ik nog. En we werden, dat noemde, geboeid door Jezus van Nazareth. Ik zou daar uit mezelf nooit naartoe geweest zijn, maar er was iemand op het college waar ik ook student was, hè, leerling was. En
welk college was dat?
In Eeklo was dat. We waren ondertussen van Gerardsbergen naar Maltegem, in meer het noorden van Noord-Vlaanderen, verhuisd.
Ja.
En daar, je ziet hoe toevalligheden soms toch hun belang krijgen. Hè. Die man, die had dan wel een roeping, bleek, hè, want die was wat ouder dan ik, en hij werd kloosterling om naar Afrika te gaan.
Missionaris.
Waar hij nog altijd is, denk ik. Ja.
Ja.
En hij zelf had, geloof ik, zo'n week het jaar ervoor in de zomer al meegemaakt. En hij wist een aantal mensen, tamelijk was hij, wel 4, 5 mensen enthousiast te maken om dat mee te doen. En ja, uiteindelijk ben ik mij ook wel wat twijfel meegegaan in een soort bezinningsweek, als je wil. Hè.
Mm-hmm.
We waren dan in groepjes. Voor die tijd was dat denk ik allemaal tamelijk uniek hoor en nieuw. Dus dat we met die andere jonge mensen, en ook elk groepje had een begeleider of een begeleidster. En dat was, ik denk dat we rond de 100 deelnemers waren dat jaar. Ja, dat was nu veel andere dingen van jeugdpastoraal, zoals wij dat nu kennen, waren er dan niet. Behalve de klassieke kampen van jeugdbewegingen en zo. Hè. Maar dus daar waren we dicht bij de abdij van Westmalle, in dat huis voor religieuzen, Ter Dennen. Daar was er die mix van een beetje ontspanning, maar vooral... S'avonds werd er wel een volksdans en zo, hè, maar er was vooral die lectuur van Marcus. Een paar keer per dag in groep, hetzelfde werkingsgroepje daar rond praten, dat uitwisselen. Dan kwam dat in een grote synthese van Paul Standaard, hè, die zo de fil rouge, hè, de rode draad, maakte door heel die week. En er was ook voor mij dan eerste stappen zo in het gebed, hè, 's morgens en 's avonds. En het vieren van de Eucharistie, zelfs een beetje aanbidding. En tegen het eind van de week ook een grote viering voor verzoening en biecht. En dat heeft me ja, echt goed geholpen, moet ik zeggen. Ja. Dus wat ik daar al vertelde, hè, die ervaring van... maar misschien bestaat God toch wel en misschien is hij vooral goed. Hè, in plaats van eisend, verzoenend en mild. Hè, en is hij eerder in die richting te zoeken... Hè, eerder dan in het verzet en in de veeleisendheid, wat ik allemaal een beetje op stuk liep. Hè. Ja, dat heeft me dan echt geholpen. Ik weet nog dat ik van dan, ik deed dat wel wat verborgen, want ik was er allemaal niet zo zeker van mijn stuk, hoor. Ik weet nog dat ik dat dan stiekem deed thuis, ook zo stukjes lezen, verder uit de Bijbel. Hè. Maar ik zou niet gewild hebben dat iemand mij daarop betrapt had. Hè. Ik deed dat op de zotste plekken, dat niemand dat zou zien. Voilà. En met een paar van dat groepje schreven we dan elkaar. Daar was ik ook bang van dat dat zou uitkomen. Dan weet ik nog goed dat ik een van mijn vrienden die ook mee dat gedaan had, was intern op het college. En ik weet nog goed dat als er geschreven werd, dat ik dat adres van die intern op het college had gegeven. Maar zodat dat toch niet thuis kwam, dat ze daar geen lucht van kregen. Dus ik was daar allemaal niet, in die zin zo'n roeping van ja, nu weet ik het en dat ga ik doen. En ik ga dat nu... overal gaan verspreiden. Zo was dat bij mij toch niet gegaan.
Goed, we gaan er nu eventjes uit voor een stukje muziek. Beste luisteraars van Radio Maria, Wij bevinden ons nog steeds in het bisschopshuis in Brugge. U hebt daar straks gesproken over uw jeugd en het gezin en ook de twijfels soms, de rebellie van uw jeugd. Maar kwam er toch een moment dat je zegt, nu wil ik priester worden. Hoe is dat eigenlijk gekomen?
Ja, op het eind van die 6 jaar middelbare studies moet je iets kiezen. Mm-hmm. Hè? En anders dan nu hè, was er niet zo de gewoonte om er een tussenjaar te doen. Je moest eigenlijk iets kiezen met de bedoeling van daar een diploma van te halen. Daar heb ik wel veel getwijfeld. Ja. Dus ik dacht ofwel iets te doen in het onderwijs. Zo, wel leraar. Misschien Frans of zo. Dat zou, ja. Maar hetzelfde was dat ik eraan dacht om misschien toch naar het seminarie te gaan. Maar daar had ik veel twijfel rond. Uiteindelijk heb ik het wel gedaan. De verbindingen met het openbaar vervoer waren niet zo goed. Dus ik deed geregeld tot een stop. En ik weet nog, dat was dan erg in, hè. Nu zie je dat veel minder. En als dan een chauffeur mij meenam en vroeg wat ik studeerde, dan zei ik stevast dat ik filosofie deed, wat waar was. Maar ik zei er niet bij dat ik dan waarschijnlijk geen priester worden, of dat ik daaraan dacht. Dus om maar te zeggen, zelfs aan wild vreemde was ik toch niet zo zeker van mijn stuk. Maar goed, ik ben eigenlijk wel heel erg blij dat ik die sprong, die toch wat onzeker was, heb gedaan.
Was je toen een van de weinigen, of kende je nog iemand die in uw college bijvoorbeeld,
laatste jaar? Ah ja, nee, dat was ik de enige.
Enige? Ja. Ah ja, toch.
Ondertussen was die man die dan ingetreden was, hè, en die wou missionaris worden, die was wat ouder, hè. De massa van, of een aantal toch, ja. Nee, klopt, wacht eens even. Ik denk wel dat er nog iemand wel was, ja, van mijn leeftijd. Die ook begonnen is, maar die heeft niet lang gebleven. Mm-hmm. Ja, klopt. Thuis waren ze daar niet zo geweldige voorstander van. Mijn ouders hadden het wel liever gehad dat ik eerst een gewone studie deed, zoals ze dat dan noemden, hè, en daar wat mee wachten. Ja, ik denk dat het toch goed is dat ik die stap heb gezet. Ja. Ik heb heel veel aan die opleiding te danken, daar was ik heel tevreden over. Maar ik heb wel ondertussen altijd wel de vrijheid gehouden bij mezelf, en soms ook weer de twijfel, van ja, ik hoef daarom niet priester te worden. Dan dacht ik, ik geef dan wel les, bijvoorbeeld godsdienst. Hè. Dus het was toch niet in mijn ogen een soort brede weg die automatisch naar priesterschap zou leiden. Het was, ja.
Maar je ging dan studeren. Was dat al meteen op het seminarie? Of ben je eerst filosofie gaan studeren, zoals je zei?
Die filosofie was... Ik kom dus uit het bisdom Gent, hè.
Ja.
En in die tijd was dat nog niet zoals nu allemaal op Vlaams niveau in Leuven. Dus daar in Gent, hè, was er een aparte plek ook. In Mariakerk, in een heel mooi domein trouwens. Waar een aantal, dat toch allemaal jonge mensen, nog een paar ouder als ik, maar de meeste 18-jarigen... die daar filosofie studeerden. Hè. En het systeem was, wat ik heel goed vond, 1 jaar, een soort inleidingsjaar, met toch goede vakken, hè, die vooral filosofisch waren, maar ook zo wat kennis maken met geloof. Ook wel wat praktijk was er ook, in de zin van stages en al. En dan moest je kiezen om wat ze noemden een tussenstudie te doen. Net met de bedoeling eigenlijk om mensen genoeg vrijheid te geven, hè, dat je ook in het gewone studentenmilieu kwam, dat je ook niet in zo'n club van jongens bleef, zoals dat op dat eerste seminariejaar ook was. Hè. En dan heb ik filosofie gaan studeren in Leuven aan de universiteit. Wat dan baccalaureaat heette, hè, wat de bachelor genoemd wordt, die eerste 2 jaar.
Waarom is filosofie zo belangrijk eigenlijk? Want je zou zeggen, theologie, dat snap je wel, maar filosofie, wat is het belang daarvan voor een...
Tot op vandaag wordt dat gevraagd om bij een opleiding om priester te worden, dat erbij hoort en dat je daarmee begint. Ik denk toch dat het heel wijs is om dat te doen. Ik heb dat trouwens daarna, stel je voor, zelf ook gaan geven aan jonge kandidaten die er, zoals ik, aan dachten om priester te worden. Ik heb dat ook heel graag gegeven. Net ook omdat je als priester, maar ik denk dat dat voor elke pastoraal werkende sowieso, je komt uiteindelijk met de grote vragen van een mens in contact, hè. Wat de zin van het leven is, wat er met lijden, wat er daarmee te doen is, hoe je ook God kunt voorstellen, wat nu eigenlijk een mens echt is, hè? Wat maakt ons tot een mooie mens, en wat is de bedoeling van deze wereld en van ons samenleven, hè? Wat is goed mens zijn, waarvoor is onze wereld hier, hè? En de natuur, waar zoveel jonge mensen vandaag zorgen in hebben, en die oude ook trouwens, als ze hun ogen open doen. Maar filosofie denkt daar eigenlijk allemaal over na. En ik denk dat dat heel waardevol is. Hè. Je kunt zeggen, ja, maar de wetenschap denkt daar ook over. En natuurlijk, en het een sluit het ander niet uit. Mm-hmm. Maar Maar in wetenschap zit, dat is heel goed, zit iets technisch. Ik ben absoluut voor de wetenschap en voor de techniek. Mm-hmm. Je weet, hoe meer, nu in mijn eigen kleine wereldje van toen, hoe meer de techniek vooruit gaat, hoe meer met mijn handicap en zo mensen kan helpen. En hoe goed dat is dat er dokters bestaan en scheikundigen en ingenieurs. De filosoof is met al die dingen ook bezig, maar hoeft niet de wereld direct te veranderen. Zal die ook wel veranderen, maar op een andere manier. Hè. Voor een filosoof hoeft het niet meteen een direct nut te hebben. Hè. Het is eerder dat het een soort vriendschap is met wijsheid. Hè. Filijn heeft te maken met liefhebben, hè, mm-hmm. met koesteren. En de Sophia, eigenlijk een meisje dat Sophie heet, die Sophia heeft iets met wijsheid. En dat is niet louter IQ, maar bijvoorbeeld levenswijsheid, inzicht, ja, mensenkennis. Die filosofie is een soort beschouwing, denk ik. Je hebt er zoveel, als er filosofen zijn, zijn er filosofieën, zou je ook wat spottend kunnen zeggen, hè? Maar wat relativerend. Maar het is toch iets heel goeds dat net wanneer het over het geloof gaat, dat we de wereld en de mensen niet vergeten. Hè? Want zeker het christendom heeft alles met de mens te maken. Hè? Het is in de mens, Jezus, dat we zien wie dat God is. Mm-hmm. Het is vaak in andere mensen, ik heb het zelf meegemaakt, hè? Aan de lijve bijna dat je ziet, als God bestaat, is hij goed. En is hij vergevingsgezind? En is hij mild? En helpt hij de mens vooruit? En duwt hij hem niet naar beneden? Ja, dat staat allemaal niet ver van wat de filosofen bezighoudt. Hè? De verwondering die ze hebben. Het is natuurlijk een verschil tussen, om het nu in de vaktaal te zeggen, hè? Tussen een filosoof en een theoloog, dat is een verschil. Maar ze hebben elkaar wel, denk ik, echt nodig. Dus voilà, ik was dan wel blij met die... Ik was blij van dan die 2 jaar daar verder rond te doen, mm-hmm. in Leuven. Had ook wel een vrijer systeem. Hè? Dus dat zat er gewoon tussen andere jongens en meisjes die met die filosofie bezig waren. Dan zaten we al tegen het eind van de 70er jaren. Dat was nog wat een... Toch nog een kritische tijd. Hè. Dus, mm-hmm. Iedereen droeg, ik ook, droeg ik weet niet hoe lang haar. Tot de ergernis van mijn moeder als ik dan weer thuis kwam. Dat was ook vaak het eerste wat ze dan zei, dat ik naar de kapper moest. Maar die andere studentenfilosofie, die liepen nog met veel langer haar. En mijn moeder liet dat blijkbaar toe. Maar het was toch een goede tijd. Hè. Er moest veel gestudeerd worden, ook veel gewerkt worden. Maar ik deed dat heel graag.
En studeren, daar zag je niet tegenop? Dat lag u wel waarschijnlijk.
Ja, maar toch. Ja, wat is er tegenop zien? Hè? Ik heb tot de laatste examens die ik gedaan heb, like voor de tijd van het doctoraat, als ik verleden heb, was ik 28, stel je voor. Hè? Dus dan was ik al een jaar of 10 bezig met studie. Dus ik heb lang mogen studeren, waar ik heel blij om ben. Maar ik heb er altijd tegenop gezien wat het dan zover was. Hè? Mm-hmm. Ook wel, ik eerlijk gezegd, echt geen slechte punten haalde, hoor.
Ja.
Maar dat overtuigde mij toch niet. Dus ik heb altijd erg ijverig gestudeerd en examens met een bang hartje. Ik kwam niet bij een prof, alsof ik het beter wist. Eerder, maar goed. Dus ik heb graag gestudeerd. Ja. Mm. En dan ook een hele tijd vroeg me mij om zelf les te geven, wat ik ook graag deed.
Want je hebt dan ook theologie gestudeerd,
precies.
Neem ik aan.
Ja.
En hoeveel jaar was dat ongeveer?
4 jaar, dus... Nog eens. Het systeem is nog een keer 4 jaar. Dus na die 3 jaar die ik al achter de rug had. Hè. En dat was wel een goede zaak in dat systeem. Dat je na zo wat we een tussenstudie noemden. Hè, en in de vaktaal een profane studie. Mm-hmm. De bedoeling was dat je met een diploma, hoe klein ook, hè, van een bachelor. Dat was eigenlijk een toegangsticket om dan terug naar het seminarie te komen. En dan 4 jaar theologie te gaan studeren.
Ah, ja.
En dat vroeg ook wel weer een nieuwe keuze. Hè, want je kon eigenlijk met minder moeite gewoon, in mijn geval, in Leuven blijven en dan die licentie afmaken, hè, wat we nu de master noemen.
Ja.
Het systeem wou eigenlijk dat je opnieuw koos.
Mm-hmm.
Wat twijfel bracht, hè, maar goed, ook daar ben ik dan wel blij dat ik het toch maar deed. In de theologie ging er dan nog meer een wereld open. Echt een mooie tijd.
Dat was juist een vraag die ik wilde stellen, want theologie, een wereld gaat open. Is dat belangrijk om die wetenschap, om die kennis op te doen? Want je zou kunnen zeggen, ach, ik kan ook geloven zonder al die wetenschap.
Ja, natuurlijk. Hè. In die zin is dat heel relatief. Aan de andere kant, denk ik, is het voor vandaag volgens mij van enorm belang toch. Dat mensen die zich inzetten in de kerk ook de nodige vorming hebben, kennis hebben. ik wil het allemaal niet overdrijven, hè, maar ik denk toch dat dat wijs is, dat men dat vraagt. Ja, als ik zelf studeerde, heb ik daar nooit aan gedacht dat ik daar nu zelf ook ging zorg moeten voor dragen. Hè, maar like hier nu in dit bisdom, er zijn heel wat mensen geëngageerd die de kerk echt dragen. Ik ben blij dat men ziet, ja, maar we moeten gevormd zijn, we moeten achtergrond hebben. Pas dan kunnen we mensen ook meer helpen, want ja, geloof is natuurlijk van enorm belang in de kerk. Het spreekt vanzelf, hè. Maar geloof is niet je hoofd verliezen. Hè. Mm-hmm. Zo een leuke uitdrukking in het Engels, hè, dat je in een kerk, vroeger als de mannen met hoeden liepen, kun je zeggen, je moet je hoed afzetten in de kerk, maar niet je hoofd. Hè. In het Engels klinkt het heel mooi, hè. Your head, maar niet your head. Voor een goede Engelsman zal het niet voldoende duidelijk uitgesproken zijn. Hè. Twee woorden, maar ja, we moeten respect hebben voor God, goed, maar we moeten ons verstand niet wegzetten. Want God en het geloof wordt zoveel mooier als we erbij nadenken. Want daardoor leert het ook beter kennen. Het is gelijk in een relatie. Natuurlijk is de liefde fantastisch. En is de verliefdheid, ja, dat is een ongelooflijke sterkte, dat gevoel. Maar het is niet omdat je de partner beter leert kennen, dat de liefde wegvalt. Hè. Een paar illusies zullen we wel armer zijn. Hè? Die waren projecties van ons. Dat is bij God ook zo. Hè? Dan is het spiegelbeeld van mij. Maar hoe meer ik iemand leer kennen, hoe liever ik hem of haar kan zien. Hè?
Mm-hmm.
Dat is het mooie. En dus de schrift leren kennen, hè? Wat een hele weerslag is van hoe mensen eeuwen God stilletjes aan hebben leren kennen en hebben hem ervaren en ermee omgegaan hebben en van daaruit met elkaar omhingen en een eigen manier van leven vonden daar in Israël, in dat land van God, dat een soort model is. Ja, in het geloof komt het echt ook op kennis aan, denk ik.
Er is dus geen tegenstelling tussen geloof en wetenschap, als ik het zo mag zeggen?
Ik denk het niet, hè. Ik denk, het zijn twee verschillende benaderingen. Hè. En er is ook een soort wetenschap, in een zekere zin, zelfs over het geloof. En dat is in een zekere zin kennis over God. En woorden die je over God spreekt. Hè. Het woordje theologie is daar de Griekse vertaling van. Hè. Theos, dat heeft met God te maken. En de logos, dat is een woord of een wetenschap. Maar je moet over God woorden en gedachten zoeken. Maar je mag natuurlijk niet vergeten dat God ook zelf spreekt. Hè. Dus het is een wisselwerking. Net gelijk in een relatie. Als we meer van de ander kennen, kunnen we die meer respecteren, ook meer lief hebben. Maar we moeten natuurlijk niet net openkomen voor de boodschap en de persoon die de ander is. Dus het is een wisselwerking, denk mm-hmm. ik. Ja, en ik denk vooral eenvoudige gelovigen, hè, net zonder veel theologie, voelen feilloos aan wat het goede evenwicht is. Wanneer bijvoorbeeld een predikant eigenlijk naar zichzelf aan het luisteren is of zich interessant maakt en de zondag dan hè, in de preek met mensen lastigvalt, met weetjes of, en waar je voelt dat levende geloof bij die persoon is weg, maar die maakt zich wel interessant. Terwijl iemand die heel eenvoudig gelovig is, precies gaat voelen, kijk, dat is nu echt interessant wat we daar in de preek gehoord hebben, want nu versta ik het evangelie beter, nu zie ik ook dat in mijn leven zo is, herkenningspunten, dingen gaan voor mij nu ook beginnen stralen, ik begin dingen te herkennen, ja, dat is fantastisch.
Hè? En voor de gewone gelovigen, wat is het belang van catechese dan, want dat is toch ook een beetje een vorming?
Ja, zeker. Hè? Letterlijk schijnt het woord catechese, het is weer Grieks, het lijkt er wel een les vanavond in ons gesprek, maar dat mochten wij maar niet kwalijk nemen. Hè. Maar catechese heeft met het woordje echo te maken. Kat, echo. Echo hoor je wel, hè. Dat is een weerklank. Het is eigenlijk een weerklank die je krijgt van wat dat God zelf zegt. Hè, dat is eigenlijk de grond van dat woordje catechese. Dus goede catechese laat het woord dat God spreekt weer klinken. Maakt er een echo van. En inderdaad, hè, in veel ervaringen, maar ook in de Bijbel, hè, en in het verhaal van christenen ook vandaag, kun je God bij manier van spreken horen. Natuurlijk niet zoals je iets hoort via de radio hier, hè, wat ik nu in die micro inspreek en wat mensen langs Radio Maria horen. Het is niet dat God zo woordelijk en direct met mensen bepraat, hè, maar het is een uitdrukking dat God spreekt in de zin van dat hij contact zoekt, dat hij zich laat kennen, lijkt mensen, hè, die spreken. Hè. Wel, goede catechese maakt dat meer hoorbaar. is, like in de bergen, daar de echo van. Laat die stem nog eens opnieuw klinken, duidelijker klinken en zo. Dat zou je kunnen zeggen, is ook een onderdeel van dat spreken van God, een soort theologie.
Mm-hmm.
Ja. En hoe eenvoudiger ze is, denk ik, hoe beter.
Goed, dan gaan we er nu eventjes uit voor een stukje muziek. Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons nog steeds in het Bisschopshuis in Brugge. U hebt ons daar straks verteld van uw opleiding filosofie, theologie en het belang van vorming. Ik neem aan dat u dan op een zeker moment ook priester bent gewijd. Wanneer was dat precies en door wie?
Dat was de bisschop van Gent uit die periode, Leons van Petegem. En hij heeft me priester gewijd in het jaar 84, stel u voor. Dus dat is een heel eindje geleden. En dan meteen daarna vroeg hij om nog wat verder te gaan studeren, wat ik eigenlijk wel graag gedaan heb.
En waar was dat?
Dan ben ik in Rome geweest voor nog een master, was dat dan, in bijbelstudie. En daarna, helemaal op het einde van die 2 jaar, ik had al wat materiaal terug met vrienden meegegeven naar België, vroeg hij in een eenvoudig getypt briefje, eerlijk gezegd, we erkenden wanneer een briefje van de bisschop kwam, want het stond vol fouten, ook in het adres. En dus dat was leuk. Dan zei hij, ja, de bisschop heeft geschreven, hoor. Het is zeker iets van hem, want uw naam is slecht geschreven. En inderdaad, als ik de envelop opende en daarin stond in een paar zinnetjes dat hij graag had dat ik verder zou studeren nog en een doctoraat maken. En dat heb ik dan ook gedaan. En de promotor die me daarbij begeleidde was een Duitser. En vroeg van zijn doctoraatstudenten dat ze met hem meegingen. Hij was voor de helft van het jaar in Rome les aan het geven. Het is zo'n nogal prestigieus bijbelinstituut, Biblico. Daar gaf hij les. En dan in Frankfurt, waar hij vandaan was, gaf hij ook les. Ook bij de jezuïeten in een kleinere jezuïetenuniversiteit. Nou, achteraf bleek dat die jaren dat ik ook in Frankfurt was, dat de latere paus Franciscus, die was dan... We waren dan met rond de 300 studenten voor theologie. En hij was blijkbaar ook een van hen, maar was dan eigenlijk ook aan een doctoraat bezig. Was natuurlijk heel wat ouder dan ik. Mm-hmm. Ik weet niet echt of hij daar dan ook echt woonde. Maar enfin, in die periode heb ik dus 4 jaar met mijn bijbelstudie nog bezig geweest.
Wel, daar wil ik even op ingaan, want de bijbel bestuderen, ja. Hoe doe je dat precies? Is het van belang dat je het in de oorspronkelijke taal kan lezen?
Dat kan helpen, maar dat is natuurlijk geen absolute voorwaarde.
En welke is die oorspronkelijke taal dan?
Het meest recente is in de wereldtaal van toen, dus evangeliën en de brieven, wat wij het Nieuwe Testament noemen, dat is allemaal in het Grieks. Maar eenvoudig Grieks, hoor, dat is niet zo moeilijk. Maar het grootste deel van de Bijbel is in het Hebreeuws. Dat is dan wel echt een andere taal die verder van ons staat dan het Grieks, bedoel ik. Het is een hele opdracht natuurlijk om die talen goed te leren. Maar het is een grote rijkdom natuurlijk, omdat bijna iedereen weet dat Jezus God Abba noemde. En dat had niets met die 4 zweden te maken. Maar alles met gewone taal in een gezin. Hè. Een kindje dat leert praten, leert Abba zeggen. En Abba is papatje en van een kind. Maar in die taal is dat ook een soort eretitel voor iemand die ouder is. Vadertje, maar dan niet om ermee te spotten, hè, van de oude pompa is hier ook nog.
Een teder woord.
Een teder woord, maar de tederheid, neem niet kwalijk, hoort het vooral bij de kinderen, maar bij de ouderen is het een respectwoord. Mm. Zie, en dat is wel mooi, het is dus een kruising, maar het zegt heel veel van hoe Jezus God ervaren heeft. Als enorme tederheid en tegelijkertijd als grote verhevenheid. En zo leert hij ons bidden. Degene die in de hemel is, we vliegen in één klap hè, met Abba. In de Griekse tekst is dan onze vader die in de hemel is. Die twee zitten allemaal samen in Abba. Dan heb je die rijkdom. En zo zijn er tal van voorbeelden.
Een belangrijke passage, ik ga die er nu uitnemen uit het evangelie, is waarbij Jezus op het kruis hangt en zegt... mijn God, ja. Waarom hebt je mij verlaten? Ja. Daar is al heel veel uitleg over gegeven, ja. Maar wat is nu eigenlijk de betekenis van die zin?
Ja, ik ben geen orakel, hè, dus ik weet het hier ook niet allemaal meteen. Ik weet wel dat hij daarmee, en dat is weer nuttig, door bijvoorbeeld die bijbelstudie, dat hij een psalm citeert. Hè. Dus dat gebed bestond al. Hè.
Ja.
Mijn God, waarom heb je me verlaten?
Komt uit het Oude Testament.
Precies. Ah, ja. En dat is ook heel mooi met die, dat zijn dan weer Hebreeuwse. Maar goed, die zijn goed vertaald, ook in het Nederlands. Hè. Met die oude Bijbelse gebeden heeft Jezus gebeden. Straffer nog, hij is er mee op de lippen gestorven. Dat moeten ze gehoord hebben, dat hij op dat moment van zijn dood dat aan het bidden was. Daarmee begint de psalm. Hij eindigt die psalm met veel vertrouwen trouwens. Hè. Want ik ga toch leven zien, hè. Ik ga mij niet in het dodenrijk laten en zo. Heeft hij hem helemaal tot op het eind gebeden? Dat staat niet in het evangelie beschreven. Alleen al dat, het is een klein beetje bij de naam van daarnet, van Abba, de dubbelheid zit in het woord. Hier zit de dubbelheid in de psalm. Een grote ervaring van verlatenheid, Godverlatenheid zelfs. Wat ik heel troostend vind. Hè, dus.
Eigenlijk geef je hier aan dat zowel het Nieuwe Testament als het Oude Testament toch wel van belang zijn.
Ah, ja.
Want sommigen denken, ja, we hebben toch genoeg aan het evangelie.
Ah.
Waarom? Wat is eigenlijk de waarde van het Oude Testament dan?
Ah, ik denk dat ze ongelooflijk groot is, die waarde. Daar ben ik echt van overtuigd. Niet alleen omdat er veel meer bladzijden zijn, maar omdat het gaat over eeuwen en eeuwen van God die zich laat kennen aan een volk waar dat hij blijkbaar mee begonnen is, om zich te laten kennen. Een aantal mensen, en een daarvan met name Abraham, heeft daar oor voor gehad, bij manier van spreken. Hè? Heeft daar feeling voor gehad, zouden we vandaag zeggen. Dat er namelijk iemand is die het goed meent, die mensen roept, die contact zoekt. En ja, na Abraham komen er nog, er komen Isaac, er komt Jacob, er komen profeten, er is Mozes, er is slavernij van dat volk en er is bevrijding. Er is een nieuwe wereld die ze proberen bouwen in een plaatsje hier op aarde, dat noemt Israël, bestaat nog. Dat moet je niet verwarren met de staat Israël van vandaag. Hè.
Ja.
Het gaat om een geloofsgroep die ook echt probeert van daaruit te leven. Hè. Een beetje een alternatieve wereld. Niet gelijk in Egypte met een piramide van baas boven baas, waar dat de farao vergoddelijkt wordt, maar een koning van vlees en bloed die wel contact met God moet zoeken, maar die zich niet mag vergoddelijken. En waar mensen, gelijk dat we in de mis zeggen, hè, broers en zussen moeten zijn voor elkaar, waar je moet delen van wat dat je hebt, waar dat je je niet moet boven God stellen en niet boven je medemens en al. Prachtige idealen, ook vreselijke mislukkingen, hè, die daar ook bij gebeuren. Maar dat is dus een hele historiek van dat volk dat zich toch onderscheidt van anderen, omdat die godsrelatie daar is. En daarbinnen is uiteindelijk Jezus geboren. Die geschiedenis verder zet. En sterker nog, waarin die geschiedenis bijna culmineert, hè, waarin eigenlijk precies altijd weer hetzelfde gebeurt. We hadden het daarnet over de kruisdood en over dat gevoel van afwezigheid van God en vertrouwen, maar dat is heel de geschiedenis door. Dus ik vind dat het heel verstandig is dat we, net gelijk bij de Joden trouwens, hè, dat we niet alleen het evangelie lezen, maar zoals bij de Joden, in hun vieringen, hè, in hun liturgie, was er ook altijd eerst een lezing uit het eerste stuk van de schrift. En daarna werd er mee gebeden. Er kwam dan een psalm daarna, die een soort antwoord biedt op die tekst. En men las dan ook een stuk van de profeten. Begrijp je dus het feit dat er uit heel die schat van Bijbelverhalen een wekelijks, dat hebben we ook van hen overgenomen, wekelijks een bijeenkomst is. Trouwens, het woordje kerk betekent oorspronkelijk bijeenkomst in die Bijbelse taal, hè. Wat wij, in het Frans is het Eglise, dat komt van Ecclesia. En Ecclesia, dat is weer dan dat Grieks, gelijk in het Nieuwe Testament. Ecclesia is eigenlijk samenroeping, verzameling. We worden verzameld door God om te horen naar die geschiedenis. Die wordt voorgelezen. En ze vragen een antwoord. Wel, dan zingen ze een psalm. En een psalm die gekozen wordt om te zeggen, kijk wat we daar horen. Over God die spreekt, wel, dat gebeurt nu ook. We moeten daar een antwoord op geven. Het is dan een antwoordpsalm, bijvoorbeeld van vertrouwen, die een echo vormt alweer op wat we daar gehoord hebben. En dan komt er nog een lezing. En dan moet iemand die ons voorgaat, dat bestond al in de tempel van Jeruzalem en in de synagogen, dat waren die gebedsplekken, zouden we nu de parochiekerk noemen. Wel, dan is er iemand die dat probeert te actualiseren. Dat doen de Joden tot op vandaag, de vrijdagavond. Dat noemen we de preek. En dan moet er gebeden worden. Om te zien dat dat opnieuw gebeurt in de miserie vandaag, met Oekraïne, met de moeilijkheden van het klimaat, met mensen die zwaar ziek zijn, met een echtscheiding, met iemand, hij of zij voelt zich niet goed in eigen vel en zit met kwesties van de genderproblematiek, wat echt kan gebeuren. Hè? Niet iedereen, maar bij een aantal mensen is dat zo. Al die dingen moeten ter sprake kunnen komen, want het is doorheen al die dingen dat God zijn geschiedenis verder zet. Snap je? Dat is al een heel deel van de Eucharistie die ik hier heb verteld, maar die eigenlijk zo uit de rijkdom komt van hoe het Joodse volk bijeen is en bij God is en bidt en zich probeert te engageren. Dat alles heeft Jezus ook gedaan, ook wanneer hij Pasen vierde en wellicht jaar 30, geloof ik 6 of 7 april volgens de studies, is die de laatste Pasen waar hij niet met zijn familie, zoals het de gewoonte was, maar met een nieuwe familie van zijn leerlingen, Pasen viert en waar hij voorziet dat dat nu heel snel zijn dood zal worden. En waar hij dan zegt, kijk, die teksten gebeuren nu. Dat God mensen vrij gaat maken en dat hij met ons door de miserie gaat. En zegt, daarbij geef ik mezelf. En dat brood dat op Pasen normaal gebroken wordt, dat is fantastisch. Hè? Hij past dat op zichzelf toe, dat ben ik zelf. In die Hebreeuwse taal, dat is mijn vlees, dat is mijn lichaam. En hier, die wijn die normaal op zo'n paasfeest rondgaat, dat ben ik. Dat is mijn eigen bloed. Hè? Wat we in elke Eucharistie, bij al de christenen, meer dan 1 miljard in de wereld, we blijven die tekens herhalen. Zie je, dus wat ik daar nu allemaal verteld heb, heel kort, zou je kunnen zeggen, is voor een groot stuk het Oude Testament.
Mm-hmm.
Dat zijn die Joodse verhalen. En Jezus, de Jood, die heeft blijkbaar dat allemaal in zijn eigen leven zien gebeuren. En ja, dat is iets fantastisch. Vooral omdat daarna, wanneer hij dan inderdaad kort erop, de dag erop, wordt vermoord. En dan inderdaad, zoals we het daar in ons gesprek hadden, hè, want u bent ermee begonnen met die psalm, hè, de godverlatenheid en de twijfel en tegelijk de overgave. Het meest ongelooflijk is dat kort daarna de ervaring komt dat hij leeft. Hè, en dat blijkbaar dat vertrouwen dat hij had niet beschaamd is. Dat God meegegaan is tot op Golgotha.
Je hebt al over het Joodse volk gesproken. Precies. Zij worden ook het uitverkoren volk genoemd.
Ja, ja.
Sommigen denken misschien, ja, maar bij de dood van Christus zijn ze misschien niet meer uitverkoren en wordt dat uitgebreid naar de universele kerk? Of zie ik dat fout?
Ik denk niet dat je dat fout ziet. Behalve misschien, het is juist dat het Joodse volk blijkbaar door God is gekozen. Hij moest ergens beginnen. Hè?
Mm-hmm.
En dus die groep rond Abraham, het is niet meer dan dat, hè? Een heel klein groepje, een klein volkje en heel zwak. Dat ook vaak heel ontrouw is. Het is daarmee dat hij begonnen is. Met de bedoeling iedereen te hebben, hè. Maar dus je hebt gelijk dat Joodse volk tot zijn eigen verbazing ziet, ja, God heeft bij ons een plan. Hè? En zo gaat het hele Oude Testament door, met vallen en opstaan. Vaak meer vallen dan opstaan, maar goed. En zo gaat het bij Jezus en zijn leerlingen ook, en daarna in de kerk. Maar ik zou dat niet als een tegenstelling zien. Wat dat Joodse volk ervaart, van God heeft een bedoeling. Hij wil dat wij al een voorsmaak geven met wat hij voor iedere mens, met elke man en vrouw voor heeft. Dat zou hij bij ons al wat gerealiseerd willen zien. Daar roept hij ons toe. Daar daagt hij ons toe uit. Daar kiest hij ons voor. Zo gaat het verder in de kerk. Je mag niet vergeten dat het woordje kerk, daarom is die Bijbelstudie interessant, dat komt bijna op elke pagina in het Oude Testament ook voor. Hè? Maar dan in die Bijbelse taal. Hè? De kahal noemt dat daar, de samenroeping. En in het Grieks, dat is ons meer vertrouwd, de ecclesia. Dus ik zie geen tegenstelling tussen de Joodse kerk en de christelijke kerk op dat vlak. Er is natuurlijk een verschil dat de figuur van Jezus dat kristalliseert. Maar je kunt maar een brandpunt hebben als er licht is. Hè? En dat licht is al van bij Abraham aan het schijnen. Dus het verschil dat er tussen Oud en Nieuw Testament is gering. Maar er is een verschil, want je ziet in Jezus die lijnen allemaal samenkomen, maar het zijn dezelfde lijnen. Wanneer men die hele geschiedenis van het Oude Testament begint te vergeten, want ze is heel concreet en ze is soms uitdagend, dat je zegt, moet ik nu Hebreeuws leren? Moet ik nu die teksten lezen in vertaling? Als je dat weglaat, dan verlies je die grote lijnen en kan Jezus gauw misbruikt worden voor eigen belangen. Als ik een beetje een gevoelig voorbeeld mag geven. Hè. Hitler, je weet dat hij het Joodse volk geen warm hart toedroeg. Hij zocht ook zondebokken hè, om zelf zijn profijt uit te halen in zijn politieke plannen die hij had. Hè. Dus er moest een zondebok gevonden worden. Dat hij met het Joodse volk, waar een aantal bankiers tussen waren, te midden van alle armoede die Duitse Joden ook hadden. Hè. En dus er werd verboden. En in een aantal kerken, zeker in protestantse kerken eerlijk gezegd, ging men daar noodgedwongen ook mee. Wat je nu soms ook hoort, hè, die moeilijke lezing uit de Bijbel doet dat weg. Dat is van vroeger. En dus de Bijbel werd fel ingekort hè, van wat er nog gelezen mocht worden, wat ons namelijk aanstaat. Hè, werd eruit gekozen. En dus die eerste lezing, die vaak inderdaad wat vreemd is, ja, ze is 15 of meer eeuwen oud, natuurlijk is dat vreemd. Hè, dat moet een beetje toegelicht worden. Maar toch gaat het over heel menselijke dingen, het is niet zo vreemd. Maar fijn, dus dat werd geschrapt. En Jezus mocht wat blijven, maar een Jezus op de maat van Hitler. Hè? Een Jezus die eigenlijk zijn grote voorgeschiedenis niet meer mocht laten horen.
Mm.
Hè? En dan werd het een Jezus met blond haar, die van het Arische ras was, hè? Die een soort spiegel was van wat Hitler de mensen voorloog. Hè? Dat er dus een soort ander uitverkoren volk was, namelijk hij zelf, met die politieke medestanders, die vaak trouwens van bedenkelijke allooi waren. En de godsdienst moest dienen om dat goed te praten.
Mm, ja.
Nou, dat is eigenlijk verschrikkelijk. Hè? Dus ik zou niet zo gauw heel veel uit de Bijbel schrappen, dat loopt altijd fout af. Natuurlijk is het moeilijk, hè? Dat geef ik graag toe.
Mm.
En voor mij ook echt waar. Ik heb het vaak lastig ook in de voorbereiding van de preek. Die teksten zijn weer barstig en geven uw geheim niet direct prijs. Je moet daar over nadenken. Je moet daar, ik probeer dat toch, je moet daarmee bidden. Je moet wachten tot als er zo'n lichtje zichtbaar wordt. Zo van, tja, misschien voor vandaag zit dat erin in die tekst. Of ik lees dan eens in een andere vertaling. Of ik lees het luid op. Of ik laat het maar rusten. Of, want dat is echt goed gekozen, ik lees dan niet alleen het evangelie, maar ook de eerste lezing en de psalm. Of ik ga dan eens gaan zoeken welk gebed is daar ook bij voorzien. En dan ligt er wel een woord op of een zin. En dan wordt het mooi. En wordt de rest ook wat helderder. En dat probeer ik dan in dat preekje een klein beetje uit te spreken, voor zover mij dat lukt. In de hoop dat iemand ook er iets aan heeft. Maar snap je, het makkelijkste is natuurlijk te zeggen, ja, maar vooral die oude teksten weg ermee. Maar dan is het zo makkelijk misbruikt wat overschiet. En dat is niet goed.
Goed, we moeten helaas dit boeiende gesprek eventjes onderbreken voor een beetje muziek. Maar blijf luisteren, want straks wordt het ook nog boeiend. Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons nog steeds in het Bisschopshuis in Brugge. Ja, u hebt daar straks al heel boeiend gesproken over het evangelie en over de Bijbel. Maar natuurlijk, u bent ook bisschop en de luisteraars willen ook graag weten, ja, wat is een bisschop eigenlijk? Wat doet die en wat is de functie van bisschop of het ambt, zoals we dat wel eens noemen?
We hadden het daarnet over Jezus, hè, maar die is natuurlijk niet alleen. Dat zou hij niet alleen gekund hebben. Hè. Hij had mensen rond zich die hij gezonden heeft. En weer in die Bijbelse taal is dat een apostel. Apostello, wil zeggen zenden. Hè, dus mensen die, terwijl hij al rondtrekken was in Israël, stuurde hij 2 aan 2 mensen uit om te doen zoals hij. En in een zekere zin kan je zeggen dat, en zo is het ook echt bedoeld, hè, dat er een soort opvolgers, navolgers ook, hè, van die apostelen in de kerk gezonden worden. En ja, die noemen ze bisschop. Het gaat er hem om dat je de kerk probeert, zoals de apostelen, hè, samen te houden, maar niet louter bestuurskundig, maar rond Jezus zelf, hè, rond het evangelie. Eigenlijk, als je afvraagt, maar wat moet een bisschop doen? Het eerste werk is eigenlijk ja, wat dat de apostelen deden. Hè. Ze worden gezonden om goed nieuws te vertellen, om te zeggen dat God er is en dat hij ons niet in de steek laat.
Dus de blijde boodschap.
Precies, ja, eigenlijk zijn bisschop, degene die, samen met veel andere mensen natuurlijk weer, hè, maar degene die moet het evangelie levendig houden. Je ziet dat ook in de viering, hè. Je gaat dan ook zo'n wit kleed dragen, een kruis dragen, op de borst, dat noemt een pectorale, een borstkruis. Dat hoeft niet in zilver of goud of met edelstenen te zijn, ik draag eigenlijk heel graag dat houten kruisje hier. Het is een verwijzing naar Jezus, hè, waar dat er een band mee is. En het heeft allemaal met wat symbolen te maken, maar ze zijn toch zo dom niet. Elke bisschop krijgt, wanneer hij bisschop wordt gewijd, hè, het is een wijding, mm-hmm, gelijk bij mensen die hem meehelpen, als priester of als diaken, hè, ze moet voor gebeden worden, hè, want het is niet een kwestie van IQ of mooie praatjes kunnen doen. Het is eigenlijk van God dat dat moet komen, dus daarom leg je u plat neer, net gelijk de priester of de diaken of de religieus of de religieuze die een groot engagement doet, die gaat gewoon plat op de grond liggen. Dat is misschien nog het indrukwekkendst. Je ligt daar dus moederziel alleen op die grond en ondertussen bidden de mensen, zingend, dat er hulp mag komen. Ja, veel laar kunnen niet vallen. Hè. Je ligt daar plat op de grond en de mensen bidden dat de geest die in al die andere mensen gewerkt heeft. En er worden allemaal met namen genoemd, hè. Dat is eindeloos. Hè. Al die vrouwen, al die mannen, telkens bid voor ons, bid voor ons, bid voor ons, bid voor ons. Die moet bisschop worden, of priester of diaken. Want ze horen samen, die drie ambten, hè. Die drie taken in onze kerk. Dit is eigenlijk drie keer werk dat vanuit God zelf moet komen. Hè. En met hem moet er een band zijn. Vandaar ook dat een bisschop dan een ring krijgt ook. Mm-hmm. Hè. Hij is in een zekere zin met God getrouwd, met Jezus getrouwd en ook met de kerk waar hij moest voor dragen. Een soort band. Hè?
We zien ook nog andere symbolen.
Ja, precies.
Bijvoorbeeld in de liturgie zien we dan dikwijls een paars
keppeltje. Ja,
of een mijter en een staf. Heeft dat ook betekenis?
Uiteraard. Hè. Het mooist vind ik die herdersmuts. Hè. Dat is de mijter. Hè.
Ik, ja.
Als ik dat opzet, dat kan wat imposant lijken. Het is maar een kleintje bij mij, hoor. Maar dat aan de kinderen, moet niet bang zijn. Het is de Sint. Hè. Want de Sint was een bisschop natuurlijk. Hè. Maar een heilige bisschop. Saint. Hè. Een hele, is ongeveer de populairste bisschop dat er geweest is. Hè. Maar hij ook zo'n, dat vind ik van enorm belang. Dat is een Turkse bisschop, maar hij moet een ongelooflijke goedheid gehad hebben.
Mm-hmm.
Ongelooflijk. Daarvan zie je, dat maakt indruk. Een grote, grote menselijkheid vanuit zijn geloof. Er zijn verhalen, er kan historiciteit in zitten. Hè? In grote nood dat iemand zijn eigen dochters inzet in de prostitutie om toch geld te hebben, om te leven. Het bleek de Sint te zijn die, zonder dat anderen het te weten kwamen, bij die man, hè, om toch die meisjes daaruit te redden, geld over de muur gooide en dan om duur betrapt werd. Maar dus het feit dat er die cadeautjes nu zijn van Sint-Niklaas heeft daarmee te maken. Dat is gewoon fantastisch. Hè? Maar fijn, dus de goede bisschoppen bestaan er ook, gelijk de Sint. Maar gelijk bij hem, dat moet met God te maken hebben. Dat je God zo kunt zien, die in Jezus ziet, vandaar dat kruis. Degene die daar voor de kerk op die manier zorgt, is als een herder die de mensen bijeenhoudt, vandaar die staf, die herdersmuts, de band met die kerk en met Jezus, met die ring. Dus alleen al aan de garderobe kun je al een klein beetje zien wat de bedoeling is en waartoe iemand dat ambt op zich neemt.
U hebt ook een bisschopsleuze, denk ik. Ja, wat is dat en wat betekent dat?
Sinds wanneer dat is, weet ik niet precies in de geschiedenis, hè, maar dat is toch al een hele tijd, de gewoonte, eeuwen, hè, dat men een soort leuze neemt, hè, die je kunt kiezen.
Mm-hmm.
Dus nu een jaar of vijf geleden, als men mij vroeg of ik dat zou willen doen, met de nodige aandrang, anders zou ik het niet gedaan. Het was dan ook, ja, nu moet je ook nog een leuze vinden. En ik heb dan een bijbelzinnetje genomen dat mij heel nauw aan het hart ligt, omdat het denk ik ook heel eenvoudig is en tegelijk, er zit geen religieus woord in, en tegelijk ook treffend voor mij van wie God is. Ik heb niet een foto van God natuurlijk, hè. Maar ik denk dat dat ene zinnetje, het komt een paar keer in de Bijbel voor. Het duidelijkst bij de profeet Jesaja, ook in grote nood. Hè, en dan zegt hij dat de mensen tot wie hij spreekt namens God, dat ze niet bang moeten zijn. En dan zegt hij daarbij, dat is eigenlijk ontroerend, hij zegt, je bent kostbaar in zijn ogen. Dit is een beetje gelijk in mijn fantasie en ook in de realiteit. Hè. Twee mensen zien elkaar heel graag. En het is natuurlijk maar een beeld, hè. Maar het is wel een heel mooi beeld. Ik zie u heel graag. Je bent kostbaar in mijn ogen.
Mm-hmm.
Dat wil zeggen, ja, voor u heb ik veel over en ik kan u niet alleen laten, ik moet niet bang zijn. En dat wordt over God gezegd. Ik moest dat een beetje zoeken, want dat is dan niet zo woordelijk. Als ik gewoon zou zeggen, kostbaar in zijn ogen, die zet in met een hoofdletter, kostbaar in Gods ogen, wordt dan nog eens hernomen in de Petrusbrief ook. Maar het is simpel.
Zou je kunnen zeggen dat elke mens heeft een unieke menselijke waardigheid?
Ja, natuurlijk. Hè? Ja, zeker. Het heeft iets heel humaan ook. Hè?
Ja.
Maar net in dat heel menselijke zie je denk ik toch een glimp van wie dat God is. Hij moet de mens heel, heel graag zien.
Je hebt daar straks ook gesproken van een bisschop is een herder.
Mm-hmm.
Wat betekent dat?
De echte herder is Jezus, hè? Ja. Dus dat relativeert alweer. En dat is bij veel dingen hè. In de kerk, het is uiteindelijk Gods zaak. Hè. Dus daar kan ik me wel mee troosten als het wat moeilijker is. Of ook relativeren als het goed gaat, het is niet ik. Hè. Het is Gods kerk, hè. Gelukkig dat ze niet van mij is. Ik zal dat ook nooit zeggen, mijn bisdom, of het is niet van mij. Ik moet hier een dienst vervullen. En daar heb ik ook wel veel vreugde aan, hoor, het is dat niet. Maar het is niet van mij. En hij is de herder, hè. En Jezus, hij is de goede herder. Ook hier weer, dat is een psalm, hè. Psalm 23, een van de mooiste psalmen, waar ook net in de miserie gezegd wordt, maar mijn herder, zo staat in het Hebreeuws, mijn herder, dat staat als eerste woordje, mijn herder, dat is de Heer. Dus het is niet de farao of later, het is ook niet Adolf Hitler of Vladimir Poetin. Nee, de herder, onze herder, dat is God zelf.
Maar hij heeft bijvoorbeeld aan Petrus gevraagd, wijd mijn schapen.
Precies. Dus daar
vraagt hij dat aan u ook dan?
Ik vrees van wel. Ja, want daarom ben ik moeten bisschop worden, omdat, dat denk ik wel, dat er uiteindelijk gevraagd wordt, je moet niet bang zijn, je moet zorg dragen voor die mensen. Nu, als priester doe je dat eigenlijk al. Hè. En mensen die gelovig zijn, als ze echt gelovig zijn en op God vertrouwen en daar ook vreugde vinden, proberen ze dat ook aan anderen door te geven. Dus op hun manier zijn al die vrouwen en mannen ook herder, hè, en zorgen ook voor anderen. Als je dat beeld goed ziet, hè, het gaat niet om potentaat en baas spelen. En ook de schapen, dat zijn geen blatende, volgzame, dwaze beesten. Hè. Het is een beeld uit de dierenwereld, maar er zit enorm veel humaniteit in. Hè. Het is zorg dragen voor die kudde. Een herder moet een dier dat ziek is, verzorgen. Moet een lam dat nog weerloos is, dragen. Moet op zoek naar wie dat verloren is. Zo was het allemaal in die Bijbelse tijd. Hè. Moet de wacht optrekken, moet de nacht doorstaan. Moet de goede plekken vinden waar dat er eten is. Het is een soort verantwoordelijkheid en zorg. Ja. En dat, denk ik, zit wel in dat beeld. Die meiter is in die zin toch ook zo stom, niet?
Mm-hmm. Allee. En leraar is ook een aspect van het bisschopsambt, denk ik.
Ja, absoluut.
In welk opzicht is leraar belangrijk?
Ik denk in de kern van de zaak dat het over het evangelie gaat. Hè. Niet zozeer dat je allemaal Hebreeuws of Grieks moet leren, of dat iemand je moet beleren. Dat zijn, denk ik, niet de beste bisschopstypen. Ik denk dat het vooral is, lijkt ze Jezus, je moet altijd naar Jezus terug, denk ik. Hij zei, ja, je noemt me leraar en meester. Hij is de echte leraar. Hè? En daarom, denk ik, ja, moeten we dat ook voor elkaar zijn. Hij moet zeker een bisschop dat zijn. Terwijl ik dat niet zomaar vertel, ja, dat is ook niet zo eenvoudig. Hè? Want dat is de vraag, maar ja, doe ik dat wel goed en is dat wel voldoende? De vraag is ook, hoe doe je dat best? Want onze cultuur is prachtig, denk ik, de moderne cultuur, maar ze heeft het moeilijk met God, ze heeft het moeilijk met wat ons overstijgt. Ze maken het niet zo eenvoudig om vandaag gelovig te zijn. Hè? Dus hoe daarbinnen dan, wat je zegt, leraar zijn en het evangelie zelf beleven en het proberen aan anderen te laten kennen, smaak aan geven, dat is niet zo evident. Hè? Maar dat kunnen we samen doen. Hè? Dus dat vind ik wel een opluchting. Een bisschop moet niet alles alleen doen. Hè?
Ik kan nog eens een uitspraak van de paus voorleggen. Voilà. Paus Franciscus heeft een tijdje geleden opgeroepen om naar de periferie te gaan.
Precies.
En ik zou zeggen, om u vuil te maken.
Ja.
Dan vraag ik me af, wie moet er naar de periferie gaan? En wat is die periferie?
Ah, ja.
En wat moeten we daar dan gaan doen?
Ja. Periferie is een woordje dat eigenlijk, het is weer Grieks, hè? Dus dat betekent eigenlijk de rand, hè? De buitenkant. Hè? Hij heeft het er heel vaak over, hè? Dat we ons niet te veel mogen opsluiten in onszelf, hè? Binnen in het kerkgebouw dan. Of in ons groepje, dat is oorspronkelijk de kerk, de gelovigen. En die neiging is er natuurlijk, hè? Zeker als het wat moeilijker gaat en als je mij wat minder zijt, om steun te zoeken bij elkaar en om de buitenkant als wat vijandig te zien en uzelf ook vaak als een beetje beter te zien. Wij gaan nog elke zondag naar de mis. Ah, wij doen daar niet aan mee, zullen. En bij ons is het toch nog goed. Het parochietje hiernaast, dat is maar flauw. Maar wij zijn nog met 5 man mee de zondag. En zie je wel? Allee, wat hij ook vaak noemt, hè, Paus Franciscus, dat is een soort zelfbetrokkenheid. Hè. Dan zijt je tijdens naar je eigen navel te kijken. Als persoon en als gemeenschap, dat is niet goed. Hè. Natuurlijk moet er een soort intimiteit zijn. Hè. En we moeten inderdaad als kerk ook samenkomen. Dat is de essentie. Maar rond Jezus. En Jezus wil net dat er een ervaring is die zo goed is dat de anderen er kunnen in delen. Dus dat gaat dan weer naar buiten. Begrijp je? En dat is zijn grote zorg. In een moderne cultuur sluiten we ons niet te veel op in ons eigen gelijk of in onze eigen angst. En vergeten we niet dat de kerk er eigenlijk is voor de wereld, hè. Dus dat geloof ik echt, de kerk is er echt voor de wereld, de kerk is er voor haar omgeving. Hè? En het is niet omdat je gelovig bent, dat je je moet afsluiten van de anderen. Je moet natuurlijk wel, dat zegt Jezus ook, in de binnenkamer gaan en daar bidden, dat gaat de paus niet ontkennen, dat doet hij zelf elke morgen. Hij staat heel vroeg op trouwens, op zijn nauwe dag. Hè? Dus er moet gebeden worden, er moet intimiteit zijn, dus we mogen wel inderdaad ook wel wat binnen zijn. Maar daar komt net een vuur, denk ik, dat wil gedeeld worden naar buiten. Snapt u? Dus ik denk, en dat is ook weer werk, niet alleen voor de kerk, maar een bisschop moet er ook op waken. Hè? Ja, dat evangelie, dat we het zo beleven, dat de ander zegt, maar ik ga misschien toch eens meekomen zondag. Of het zou wel mooi zijn als ik een keer zou mogen weten waarom dat je niet bang bent. Of niet bang blijft. Je bent misschien ook geweest, zoals ik. Maar hij zei precies... En dat is niet zo heel moeilijk, denk ik altijd. Hè. Er is iemand die uit leven stapt en er wordt over gepraat en zegt, dat is toch erg. Wat vind jij daarvan? En wat zou er nu met die mens gebeuren? Of je mist iemand heel erg en hebt verdriet en er wordt over gepraat. Wat denkt hij nu? Is dat gedaan hier met dat leven? Of iemand is heel zwaar ziek? Waarom blijft hij daar naartoe gaan? Iemand is zwaar gehandicapt? Is dat leven, het is like een plant? Dat is eigenlijk bij mijn zus vaak zo. Is dat eigenlijk wel het leven waard? Wat voor zin heeft dat nu toch? Kan toch euthanasie? Waarom zou men dat niet doen? Toch is dat een mooie persoon, zelfs met die zware handicap. Mm. Snapt u? Dus die heel eenvoudige dingen. Ik ben voorgegaan in een uitvaart enkele weken geleden van een vrouw die al jaren dement was, waar haar familie, de kinderen, heel goed hebben voor gezorgd. Was een arts bij. En helemaal op het eind heeft hij misschien 3 zinnetjes uitgesproken. Als een klein getuigenisje. En die arts, die zei, ja, kijk, er wordt vaak verteld dat mensen met die zware dementie helemaal anders zijn. En ze zei, ik vind van niet. Want uiteindelijk blijft dat onze mama. Alleen is het veel, veel zwakker geworden. En tegelijk heeft het een grote kracht. Want dat is onze mama gebleven. Al kon ze amper nog praten, al was ze verward. Maar dus die heeft daar in 3 zinnetjes misschien meer verteld dan veel lange betogen tegen euthanasie. Mm. Versta je? Ik denk dat dat allemaal manieren zijn om naar buiten te komen.
Ik kan nog een laatste vraagje stellen. Als we nu de voorbije 30, 40 jaar kijken naar de situatie van de kerk hier, dan zien we dat er toch wel een zekere achteruitgang is. Hè, op het vlak van roepingen, op het vlak van mensen die naar de kerk gaan. Kunnen we het tij keren? Kunnen we terug evangeliseren misschien? Kunnen we de jongeren bereiken? Welke middelen zouden we daar kunnen voor gebruiken? Wat zouden we kunnen doen?
Ik ben niet zo pessimistisch als wat in uw vraag allemaal naar boven komt. De wereld verandert en de kerk verandert ook. En er gebeurt, vind ik, heel wat waar je hele mooie stappen ziet om in een nieuwe cultuur, met nieuwe media, ook met jonge mensen, vaak klein en broos, geef ik heel graag toe. Hè, dat is de realiteit. Maar je ziet daar binnen mooie stappen gezet worden waar het evangelie aan de mens van vandaag wordt gebracht. Er worden dingen gedaan, er worden dingen gezegd. Ik ben eigenlijk wel hoopvol. Maar het is wel zo dat daarom de kerk niet een grote, machtige institutie is zoals een bepaalde periode bij ons in het Westen is geweest. Maar goed, dat was één bepaalde gestalte. Mm-hmm. En er tekent zich nu een nieuwe gestalte af. Maar ik zou echt niet durven zeggen dat dat minder trouw is aan het evangelie. Misschien zelfs meer.
Oké. Misschien nog een klein kort dingetje. Hebt u een specifieke boodschap voor de luisteraars van Radio Maria?
Ja, ik zou zeggen dat het geloof iets fantastisch is en dat het vreugde geeft en dat het de angst stilletjes aan overwint. Het is eigenlijk iets fantastisch, een groot geschenk dat ik zelf heb gekregen en dat ik eigenlijk heel graag andere mensen toewens.
Mag ik dan in naam van alle luisteraars van Radio Maria van harte bedanken voor dit boeiende gesprek en u nog heel veel vreugde toewensen in uw verdere religieus leven en priesterschap en bischopsambt.
Dank u wel alleszins. Het was voor mij ook een heel mooi gesprek.
Dank u wel.